Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wat we samen zingen uit Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die hij zelfs God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Dat is het 12e vers van Psalm 118. Luisteren naar de wet des Heren, onze Gods. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het woord van God wat we nu samen gaan lezen vindt u in het bekende hoofdstuk Handelingen 2, daarvan de versen 1 tot en met 12. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 12. En daarna uit de brief aan de Galaten, het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Dus na het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 12, lezen we Galaten 4, de versen 1 tot en met 7. Waarna we dan zingen het eerste vers van Psalm 75. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met den Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl ik bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Doch, ik zeg u, zolang een tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Thank you. het woord van God waarover wij met elkaar gaan nadenken, vindt u in de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, en de versen 1 tot en met het eerste gedeelte van het vierde vers, waar we lezen: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. We gaan nu vanmorgen spreken over de uitstorting van de Heilige Geest. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, waar de Geest werd uitgestort, hoe de Geest werd uitgestort en waartoe de Geest werd uitgestort. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen wij eerst aan den Heere om zijn onmisbare zegen. Aan de morgen van deze zeer bijzondere dag, die geheiligd is, Heere, waarop uw kerk gedachtenis viert van de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor het werk van de Heer Jezus Christus bekroond werd, waardoor ook het werk dat gij tot zaligheid werkt in de harten van zondaren uiteindelijk bekroond wordt, dat wij daaraan denken in deze dag die Geest is uitgestort, dat we hier in uw huis mogen samenkomen. En voor alle dingen past het ons om uw naam daarvoor dankend te erkennen, dat we deze dag mogen beleven in onderscheiding van anderen die door den dood werden weggenomen, mogen wij nog zijn die we zijn. Uw sparende en dragende hand was nog ten goede over ons, en wij mogen vanmorgen hier samen ons toonbeelden van uw langmoedigheid en taai geduld over zondaren in uw huis verkeren. Want immers gij hebt onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is. Want als u doorgetrokken had, Heere, als u met ons gedaan had naar verdiensten en waardigheid, ach, wij zouden geen plaats meer op aarde meer innemen. Maar, Heere, nu maakt u het zo waar in het leven van ons allen, en u vragen we, geef ons ogen ervoor om het op te merken, dat u geen lust hebt in de dood van zondaren, want dat u groot zijt van goedertierenheid. Dat betoont geen bijzonder daarmee, Heere, dat wij vanmorgen in uw huis mogen samenkomen, waar we niet alleen elkander mogen begroeten, maar waar gij ons samenroept, waar uw woord in ons midden ligt opengeslagen, en waarin gij door dat woord tot ons wilt spreken, waardoor gij waar maakt, ik weet, de gedachten die ik over u denk, gedachten des vredes en niet des kwaads. Het is uw eeuwige bewogenheid met zondaren, Heere, dat gij een weg de verlossing hebt uitgedacht, waardoor mensen die van u den Heere afgevallen zijn, die van nature verkeerd, vijandig en boos zijn, die tegen u opstaan, waardoor mensen van het eeuwig verderf verlost, vergeving der zonde, gereinigd door den Heilige Geest, weer in de gemeenschap met u den Heere gesteld zouden worden. Heere, dat is dat grote heil, dat gij zondag aan zondag laat verkondigen, waardoor gij het onderstreept wat uw woord zegt, grimmigheid is bij mij niet. En dat heil, dat gaat gij bijzonder ook op deze dag ons uitdragen, Heere, wanneer wij gedenken hoe dat de Heilige Geest is gekomen in de kerk, om niet alleen wat Christus gedaan heeft te verheerlijken, maar dat ook toe te passen in de harten van zondaren. En daarom mogen wij u smeken, waar gij eenmaal gekomen zijt, of gij met de genadige werkingen van dien geest ook in ons midden werkzaam zou willen zijn. Wij hebben daar zo schrijende behoefte aan, heren. Het is alleen de geest die levend maakt. En zal het nu wel zijn, dan moet ieder persoonlijk die levend makende genade van den Heilige Geest kennen. Of anders blijven we dood in de zonden en in de misdaden. En daarom smeken we van u, heren, waar die genade opkomt uit het welbehagen van u. Waar die genade eenzijdig, waar die genade vrijmachtig is. Of gij naar de grootheid van uw goedertierenheid aan ons in uw gunst zoudt willen gedenken. En de werkingen uw geestes in ons midden tot openbaring zoudt willen doen. Komen daarin bestaande dat zondaar door de kracht van den Heilige Geest staande gehouden werden op de levensweg, die met u den Heere op een zaligmakende wijze te doen mochten krijgen, die naar u en naar uw heil en naar uw gemeenschap leerde vragen. Heer, dat zou de schoonste bekroning op deze feestdag zijn. Dan zou er blijdschap zijn in den hemel voor de engelen Gods. Maar er zou ook blijdschap zijn op aarde. Al dat volk dat u vreest, want in de veelheid der onderdanen is door des konings heerlijkheid. Zou u dan daartoe vanmorgen uw woord en getuigenis nog willen gebruiken, heren? Dat gij daarop voorspoedig mocht rijden op het woord uw waarheid. En dat u nog eens een pijl mocht treffen in het hart van des konings vijanden, zodat er in ons midden verwond, ja verslagen van hart mochten worden, die leerde vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Want dan is er door genade een antwoord op die vraag. Want de Heilige Geest is niet gekomen om van zichzelf te getuigen. Die Geest is gekomen om het werk van u, Heer Jezus Christus, te verheerlijken en toe te passen in de harten van zondaren. En daarom smeken we van u, heren, wil gij degene die dat wel leerden, dat ze voor u den heren niet kunnen bestaan, die enerzijds de verlorenheid leerde inleven, genadig door de werkingen van dien geest, wijzen op u, o dierbare zaligmaker, die u zelf vernederd hebt tot in den dood, die alles volbracht heeft wat bij God te doen was, die een volkomen uitgewerkte zaligheid volbracht heeft en gewerkt heeft, maar die je door een geest ook wilt toepassen in het hart van dat volk dat niet zalig worden kan naar eigen schatting. O God, wat zou dat groot zijn als het oog op u geslagen zou mogen worden en een arme zondaar de schoonheid, de onmisbaarheid, de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus leerde aanschouwen ook in deze dag. Heren, dan zou er nog wat anders geboren worden dan alleen maar de klacht over zichzelf. Maar dan zou anderzijds beleden worden naar alles wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk en dan wekt gij in het hart een verlangen en begeert om met u verenigd te zijn, o God. Er zijn er misschien ook in ons midden die dat wel weten, maar die niet aan de zaligheid weten te komen, omdat hun armen te kort zijn om dat heil te omvatten. Och Heer, zoudt gij door de genadige werkingen van uw lieve geest daarin eens willen doorwerken. En wilt u geven, Heren, dat zij zich door de overtuiging des geestes enerzijds als een gans verlorene, anderzijds aan u den Heere zich mochten overgeven. Wat zou dat groot zijn, o God. We vragen van u, Heere, waar gij beter weet wat nodig is en waar gij de standen van uw volk en de behoeften en noden van het zielenleven beter weet dan wij het in woorden u kunnen voorstellen, wil gij uit genade Sion met uw heil bezoeken ook in deze dag. En kon het zijn, o God, dat uw volk niet alleen rusten leerde in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, maar dat zij door de bediening van diezelfde geest tot God zouden mogen gaan, want dat is Pinksteren, heren. Dan krijgt God zijn volk terug. En dan krijgt dat volk God terug. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gelijkt. Van Heere wegen, o Heere, dat heilig zo onmetelijk groot. Zou u uit die heilschatten genadelijk ons willen bedienen? Wij zijn zo ontzaglijk arm buiten de bediening des geestes. Ook al leerden wij dan de genade kennen. Heere, gij maakt dat zo waar in het leven van allen die gij tot zaligheid bearbeidt. En ik zal maken dat ze een walging van zichzelf leer te krijgen. O God, misschien is er ook wel een volk dat dat kent. Die het moeten uitklanken vanmorgen. Mijn ziel is voor u alziend ogen gelijk een dor en dorstig. Want dat zij de tong ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand. O Heere, laat dan nog uw stromen uitgegoten mogen worden op het droge en op het dorstige rivieren in de wildernis mogen uitbreken. En kon het zijn, o God, dat door de genade van den Heilige Geest de hof van uw kerk in levensschoonheid zou mogen opbloeien. Wij bidden of u dat mocht schenken uit genade. U mocht niet alleen denken aan ons die hier samengekomen zijn, maar ook aan degenen die thuis moesten blijven, die door ziekte verhinderd werden. Wij denken aan onze broeder Hesseling. Er was enige hoop dat hij de Pinksterdagen thuis zou mogen doorbrengen, maar het werd beter gevonden dat dit niet plaatsvond. O God, wij bidden van u, waar hij dan in het ziekenhuis op dit ogenblik verblijft en zijn gedachten ongetwijfeld bij ons zullen zijn, wil gij aan hem denken, Heere. En ook ter plaatse waar hij zich bevindt, hem met uw heil bezoeken. Heere, gij zijt toch een verrassend God, voor wie niets onmogelijk is. Denk aan al de zieken, we dragen ze aan u op. Laat de beproevingswegen bovenal geheiligd mogen worden aan de harten. En in het bijzonder vandaag aan uw knechten gedenken, die gij geroepen hebt om dat woord der waarheid uit te dragen. Geef dat ze hun steile, diepe afhankelijkheid van u, den Heere, recht zouden mogen kennen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar wil gij ze aangorden met kracht van omhoog, opdat dat woord zijn kracht nog mocht doen en zijn loop nog mocht hebben, en dat allerwegen nog zondaar tot u bekeerd zouden mogen worden en uw volk mocht worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Gedenk daar ook aan hem die zijn mond tot u opent. Ik wil met uw heiligt hem voorgaan, Heere. En geef dat ook in het spreken achter u zou mogen aankomen. Wij bidden of u het uit genade schenken wilde. In de vergeving van onze zonden. En of u ons horen wilde. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen nu met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. En als we deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heeren. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de buitenlandse zending. Wij zingen Psalm 133... 1, 2 en 3. de laatste van de gedenkdagen die door de christelijke kerk worden onderhouden, is weer aangebroken, gemeente. Het is Pinksteren. Dit heilsfeit is de bekroning van het werk van de Heer Jezus Christus. Dit heilsfeit is het werk van de drie enige God. Voor de Heer Jezus Christus in den hemel werd opgenomen, had hij zijn discipelen beloofd: ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En op de Pinksterdag heeft God de Vader op het gebed van de grote hoge priester in den hemel de Heilige Geest uitgestort. En daarom is Pinksteren het heilsfeit van het vervulde evangelie, waarop de kerk des Heren met reden zingt: dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. En dan past het ook om te zingen: och Heere, geef ons uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag, opdat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Het Pinksterfeest was ook bij het Israël, bij het oude Israël van de oude bedeling, het feit waarmee de grote gedenkdagen werden afgesloten, die naar Gods inzetting nauwkeurig moesten worden onderhouden. Met Pasen werd dan de bevrijding uit het diensthuis, uittocht uit Egypte herdacht, terwijl dan op de tweede dag van dat feest enkele aren van de oogst die op het land te rijpen stond, groene aren uiteraard, voor het aangezicht des Heren werden bewogen in de tempel, waarmee de ganse oogst die op veld en akker stond aan den Heren werd opgedragen. Maar dan na 7 weken was het Pinksterfeest, het feest van de 50ste dag. Dan werd een spijsoffer bestaande uit 2 broden van de nieuwe oogst die inmiddels rijp geworden was op het land aan den Heere geofferd. Eerstelingen van de oogst waren voor den Heere. Zo werd de hele oogst geheiligd en tot zegen van het volk gesteld, terwijl men ook later de wetgeving op Sinaï op het Pinksterfeest herdacht. Er was dus ook toen een bepaalde opklimming, een bepaalde climax waar te nemen in die grote feesten. Eerst was op het Pasen, werd op het Pasen de aren aan de Heere gewijd, maar dan na 50 dagen het brood. Eerst werd de bevrijding uit Egypte herdacht, maar dan na 50 dagen de nauwe vereniging van God met dat verloste volk, waarbij de Heere betuigde: ik ben de Heere, uw God, die uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. Die feesten, die moesten zoals gezegd op Gods bevel nauwkeurig worden onderhouden. Uit alle streken van het land kwamen dan de mensen naar Jeruzalem. Het waren dan niet alleen Israëlieten, maar er waren ook bekeerlingen bij uit de heidenen, Jodengenoten, die dan optrokken naar de oude koningsstad. En uit die opsomming die u vanmorgen voorgelezen is uit Handelingen 2 blijkt dat heel duidelijk. Die mensen die waren duidelijk vertegenwoordigers van de heidenwereld, zodat wij wel kunnen zeggen dat op die grote Pinksterdag daar in Jeruzalem de volken der aarde vergaderd waren. Ook De apostelen waren er. En met hen een gezelschap van ongeveer 120 personen. Dat was maar niet een particulier gezelschap, maar zij behoorden de Heere toe. Het was zijn gemeente. En hier in dat gezelschap bij die apostelen zien we de eerste openbaring van de christelijke kerk. Ze waren maar niet zomaar daar bijeengekomen in Jeruzalem. Maar voor de Heer Jezus naar de hemel ging, had hij dan opgedragen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, totdat zij aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoge en de Vader zijn belofte aan hen zou hebben vervuld. Dus ze moesten blijven in Jeruzalem. Ze moesten blijven in de bloedstad. Ze moesten blijven in die stad die de profeten doden. En stenen die in Gods naam tot haar gezonden waren. Ze moesten blijven in die stad die de Heer Jezus had uitgeworpen. Ze moesten blijven in het centrum van de vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. Want daar zou God zijn belofte vervullen en de Heilige Geest worden uitgestort. Nog had God de Heere Jeruzalem niet losgelaten. Hij betoonde nog zijn grote langmoedigheid daar, waar die vijandschap tegen Christus zo heel sterk was. Daar wilde de Heere komen. Daar wilde hij zijn genade groot maken. Daar wilde hij nog duizenden mensen als een brandhout uit het vuur rukken. Maar dan zien we hier al aanstonds, gemeente, het vrijmachtige van het welbehagen des Heren. En daarom mag niemand zeggen, ook niet in ons midden, ik kan niet zalig worden. Voor mij kan dat niet. Ik heb het te lang tegen den Heren uitgehouden. Ik heb het te slecht voor hem afgebracht. Zeker die dingen op zichzelf genomen zijn ontzaglijk erg. Maar u mag niet klein denken van de langmoedigheid des Heren. Hij is groot van verdraagzaamheid. Hij is groot van goedertierenheid. Zie dat maar aan Jeruzalem, de bloedstad. Dus die discipelen moesten in Jeruzalem blijven en zijn er gebleven. Ze zijn er samengekomen in gehoorzaamheid aan het woord des Heren. En daar vinden we hier al aanstonds in de tweede plaats een beschamend voorbeeld voor velen. De Heere waarschuwt er in zijn woord voor om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Maar er zijn er in alle tijden geweest, en ook nu, die om alle mogelijke dingen, om soms zelfs veel zonder reden, de onderlinge samenkomst van de gemeente verzuimen. Of laten zij eens een voorbeeld nemen aan die gemeente daar in Jeruzalem. Waarom waren ze daar in Jeruzalem samen? Was dat misschien omdat Jeruzalem zulk een aantrekkelijke stad was? De psalmdichters met schone woorden gezongen hebben. Maar geliefd dat aantrekkelijke was er voor de discipelen al lang af. Nadat de Heer Jezus in die bloedstad zo onnoemelijk zwaar geleden had. Ik denk dat elke hoek van de straat ervan getuigde dat Jeruzalem, dat de Heer Jezus uitgeworpen had. Dus ze waren er zeker niet omdat ze Jeruzalem zulke een aantrekkelijke stad vonden. Waren ze dan misschien in Jeruzalem samengekomen omdat ze daar zoveel behoefte aan hadden? Mensen die zeggen, ja kijk, je moet naar de kerk gaan als je behoefte hebt, zie je. Anders niet. Waren die mensen in Jeruzalem samengekomen omdat ze daar zoveel behoefte aan hadden? Ook niet. Zeker, ze hadden wel behoefte. Maar dat was de reden niet van hun samenkomen. Ze waren er omdat de Heere dat gezegd had. En in gehoorzaamheid aan de inzetting des Heeren is zegen te verwachten. Laten we dat maar goed in ons opnemen, om ook zondags niet eenmaal, maar met onze kinderen tweemaal in Gods huis samen te komen. Dat is de weg. En in die weg is ook zegen te verwachten. Zie dat bij die gemeente daar in Jeruzalem geliefd. Want aan die gemeente werd u vervuld. En ik zal tot u komen en bij u wonen. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot zonen en tot dochteren zijn. Daar is natuurlijk veel meer te zeggen. Heel kort maar. Die mensen die waren daar eendrachtig bijeen. Zegt de tekst heel duidelijk. Datzelfde wordt ook gezegd in hoofdstuk 1 vers 14. Die eenheid was dus constant. Een blijvende zaak. Het was niet het gevolg van een bepaald eenheidsstreven. Waar bijvoorbeeld onze tijd vol van is. Waarbij men dan voor alles eenheid wil. Zelfs al moet dat gaan ten koste van de waarheid. Maar dat was daar in Jeruzalem zo niet. Och, laten we er eens iets van zeggen. Die eenheid daar van die gemeente was een drang die van binnenuit kwam, geliefde. Het woord des Heeren bond hen samen. En het nieuwe leven dat uit God is, dat bond hen tot een hechte gemeenschap. Ze waren één in het gemis. Ze waren één ook in een levendige behoefte aan de vervulling van de belofte des Heeren. Ook één in het aanroepen van den Heeren. Zo waren ze onderling saamgebonden door de liefde van Christus. Is dat niet aantrekkelijk? En zou het ook ons niet passen, gemeente, om aan de Heere te vragen of hij door zijn geest die eenheid nog eens wilde bewerken, zo dat allerwege in de kerk des Heeren niet meer gezegd zou worden, bij ons is het, want het is nergens. Als daarop aankomt. En het zou te wensen wezen dat de kerk in het algemeen zijn armoede en zijn schuldigheid en zijn donkerheid vandaag aan de dag eens gewaar mocht worden. We zijn veel verder van huis dan wij denken, geliefde. En dat er eens in een paar smeken mocht zijn. Bij al dat volk dat genade kent, of het de Heer mocht behagen ons niet gans en al aan onszelf over te geven. Maar of hij nog eens een nieuwe blijk van zijn gunst zou willen geven. En dat ook twist en alles wat verwijdering geeft zouden mogen verdwijnen. En wat wezenlijk bijeen behoort, ook bijeen zou mogen komen, geliefde. Ze waren volhardend in het bidden en smeken, lees in hoofdstuk 1 vers 14. Heer had beloofd dat de trooster, de Heilige Geest, zou komen. En die belofte was nog niet vervuld. Maar ze hebben de vervulling daarvan niet lijdelijk kunnen afwachten. Integendeel, ze waren er werkzaam mee. Ze hebben de vervulling van die belofte verwacht. Ja, als de Heere door de genade van de Heilige Geest een belofte op het hart bindt, dan heeft zulk een werkzaamheden met die belofte. Dan wordt enerzijds eigen armoede, ledigheid, gemis en onwaardigheid gevoeld. Maar dan is het toch anderzijds ook een uitzien, een haken, een hopen op dat heil wat de Heer in de belofte heeft toegezegd, geliefde. Och, werd dat maar meer beseft. Wij leven in een tijd vandaag waarin op het kerkelijk erf velen zijn die rijk en verrijkt geworden zijn met de belofte. De mensen hebben de belofte. En dan hebben ze alles. En dat moet je geloven. En dat moet je aannemen. Nogmaals, ze zijn rijk en verrijkt. En ze hebben aan geen ding gebrek. En anderzijds zijn er ook onder degenen die God vrezen, geliefden, die maar die weinig oefening kennen van het leven der genade, die op de belofte gaan rusten. Ze hebben een belofte van de Heere gehad. Dat is wel waar. In plaats van dat ze haken naar het heil wat in die belofte is toegezegd. Laten we het elkaar mogen voorhouden vanmorgen. Beloften zijn geen rustgronden. Maar beloften zijn pleitgronden. De Heer vervult zijn belofte altijd in een weg van doorleefde nood. Wat dan dreent tot het gebed, zo heeft de dichter van Psalm 119 dat ook beleefd. Hij zegt, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. De Heer gaf dus een pleitgrond in de belofte voor het gebed. En dat is wonderlijk, door de beïnvloeding van de Heilige Geest gingen die mensen bidden. De Geest bad in die mensen, daar in Jeruzalem, in die gemeente. De Geest bad in die gemeente om de Geest, geliefde. Zo werd de vervulling van de Heilige Geest, van die belofte des Vaders, verwacht. En zo werd ook de vervulling van die belofte geschonken. Ik haast mij tot mijn tweede gedachte, om u erop te wijzen hoe de Heilige Geest werd uitgestort. Het was 9:00, tegen 9:00 in de morgen, zondagmorgen, de 50ste dag na Paas. Van alle kanten dromden daar in Jeruzalem de mensen door de smalle straten en ze gingen alle naar de richting van de tempelwand. Om 9:00 zou daar het morgenoffer aan God worden opgedragen en men wilde bij die plechtigheid tegenwoordig zijn. En terwijl de mensen opstuwden door de straten van Jeruzalem in de richting van de tempel, was daar plotseling angstig een geluid als van een geweldig gedreven wind, die het gehele huis vervulde waar de discipelen bijeen waren. Dat huis was dus waarschijnlijk dicht bij de tempel. Zo vervulde God zijn belofte met grote drang, haastig. De discipelen die waren aan de hemel gebonden voordat de Heilige Geest werd uitgeschort, hebben ze even gehoord. Maar zij moesten de tijd verbeiden die God soeverein had vastgesteld. Dat geldt nu altijd voor het volk van God. Ze moeten Gods tijd leren verbijden. Maar als die tijd gekomen is, toen die tijd vervuld was, toen vervulde God haastig zijn belofte. Hij komt altijd als een verrassend God. En dan worden die tekenen nog vermeld voor de vermelding van het eigenlijke heilsfeit. Waarom zou dat zijn? Waarom zou er eerst gesproken worden over die tekenen van wind en van vuur? Nog voordat er mededeling gedaan wordt van de uitstorting van den Heilige Geest zelf. Omdat het komen van de Heilige Geest een geestelijke zaak is. Die men niet waar kon nemen met het oog. Die men niet zien kon. Maar nu die tekenen van wind en van vuur, hoorbare en zichtbare tekenen, die vermelden dat de Heilige Geest gekomen is. En die vertellen tegelijkertijd ook hoe de Heilige Geest werkt. Laten we daar kort enkele dingen van mogen zeggen. Ik wil vooraf opmerken dat ik alles behalve volledig kan zijn. Ik kan zo hier en daar maar een enkele zaak aanstippen. Er was dus een geluid als van een geweldig gedreven wind. Er is geen natuurverschijnsel, gemeente, dat zo duidelijk het vrijmachtige werk van de Heilige Geest aanwijst dan de wind. Heer Jezus heeft gezegd in het nachtgesprek met Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil. De mensen die zijn vandaag aan de dag ontzaglijk knap, maar ze zijn niet in staat om de wind van richting te doen veranderen. Zo is nu ook de gang van de Heilige Geest. Die gang is vrij machtig. Hij doet al wat hem behaagt. U ziet dat meteen al op die Pinksterdag. De Heilige Geest kwam niet in het voorhof van de tempel waar op dat ogenblik duizenden bijeen waren. Maar hij kwam in die betrekkelijk kleine zaal waar dat gezelschap van 120 personen, waar de gemeente des Heren vergaderd was. Later heeft Petrus zich erover verwonderd dat de Heilige Geest vrij machtig kwam in het huis van een heiden waar hij het nooit verwacht zou hebben. Dat hij kwam in het huis van Cornelius, de Romeinse hoofdman. En toen Paulus aldoor maar te vergeefs in Klein-Azië preekte, omdat de prediking van Paulus afstuitte op het hardnekkig ongeloof van de Joden die er in Klein-Azië woonden, toen opende de Heere vrij machtig het hart van Lydia voor het woord des Heer. Ja, de Heilige Geest is vrij machtig, lieden. Hij gaat vaak hen voorbij die hoog staan in eigen schatting. Zoals velen in Israël in de tijd, zoals vele fariseeën en schriftgeleerden en wetgeleerden en oversten van het volk. Hij ging hen voorbij. Zij bleven zich verharden. En de Heere komt vaak daar waar u het nooit verwacht zal hebben. De Heere komt vaak daar bij die mensen die het verst vallen vandaan leven. Die het diepst in de zonde gezonken zijn. Die er wat hun zijde betreft het allerminst geschikt voor zijn. Psalm 87 zegt dat zo duidelijk. Dat Rahab en Babel vermeld worden onder degenen die God kennen, en dat van de Filistijn en van de Tier gezegd zal worden en van de Moor. Deze en die is in Sion geboren. De Geest plaatst waarheen hij wil. Gemeente, kent u dat vrij machtige werk van de Heilige Geest? Is de Heer u te sterk geworden in onderscheiding van anderen? Och, dan is daar reden voor de belijdenis die eens Rut heeft uitgesproken. Vanwaar is het dat gij mij kent? Er was een geluid van een geweldig gedreven wind. Een wind is van grote kracht die neerwerpt wat er in de weg staat en wat vaststaat. En dat is nu het werk van de Heilige Geest, geliefde. Hij werpt neer wat hoog is onder de mens. Het zij dat het staat met dik verheven schilden tegen God in ongerechtigheid. Of het zij dat het staat hoog staat in eigen gerechtigheid. Hij werpt het neer. Zo wierp de Heilige Geest Paulus neer op de weg naar Damascus, zodat deze vervolger van de gemeente het gezegd heeft: wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, want die Heilige Geest, die werkt met een onweerstaanbare kracht. Hij zegt: ik zal werken. En wie zal het dan keren? In Palestina heel bijzonder was de wind van grote betekenis voor de wasdom van de vruchten van veld en akker. Men kende daar de noordenwind, die heel scherp was, die uitzuivert. Zo is ook het werk van de Heilige Geest, geliefde. Hij neemt weg wat de wasdom belemmert, ook bij zijn volk. Ook al doet het pijn. En waar komen ze dan terecht? Op dezelfde plaatsje waar die dichter van Psalm 62 terecht kwam. Is dat misschien zo bij u ook vandaag? Mijn ziel is voor u alziend ogen gelijk een door en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Maar dan was daar ook de zuidenwind, die zacht was en die bracht vaak een milde, verkwikkende en vruchtbaarmakende regen. Waardoor zo'n hof eerst uitgezuiverd was door die scherpe noordenwind, ging opbloeien in levensvruchtbaarheid, in geur en in schoonheid. De gemeente, ook dat vooral is het werk van de Heilige Geest. Als de noordenwind ontdekt hij, rukt hij dode takken weg. Maar als de zuidenwind verkwikt en vertroost hij, als hij het uit de Heer Jezus Christus neemt en het zondaren toepast, zodat het leven der genade gaat opbloeien. En zondaren het gaan beleven, mijn hart vervuld met heil bespiegeld. Dat is de vrucht. Dat is de vrucht van Psalm 62. Waar eerst die dichter klaagt. Mijn ziel is voor u als in de ogen. Gelijk een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand. Dat is de weg, geliefde. En zo gebaant de Heilige Geest nu de weg om die dierbare Christus te verheerlijken en groot te maken. Daar komt Gods volk goed achter, dat het leven niet ligt in hen, maar buiten hen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En oh, als daarvoor het oog eens ontsloten mag worden, als ze uit hem nog eens bediend mogen worden, als een arme zonde, dan gaan ze zingen, dan wordt het Pinksteren. Dan is het mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen, geliefde. Heilige, de uitstorting van de Heilige Geest ging ook gepaard met een zichtbaar teken. Een teken van vuur. Vuur dat loutert, reinigt. En zo wordt de Heilige Geest bij Jesaja bijvoorbeeld genoemd de geest van uitbranding en van oordeel. Denk bijvoorbeeld eens aan die 3000 mensen die op die Pinksterdag tot God bekeerd werden. Zij leerden de Heilige Geest kennen als een geest van uitbranding en oordeel in de eerste plaats. Want die geest brandde hun gronden weg, waarop ze stonden, waarop ze meenden voor God gerechtvaardigd te worden. Die geest bracht die mensen in het oordeel, zodat ze verslagen werden in het hart, zodat ze het van God verloren, dat is eigenlijk de betekenis ervan, en gingen vragen, wat moeten wij doen? Ja, zo werkt de Heilige Geest, geliefde. Ontgrondend, uitbrandend. Om zo plaats te maken voor de Heer Jezus Christus en voor zijn gerechtigheid. Vuur, dat verlicht ook. En zo verlicht nu ook de Heilige Geest. Dat we zeggen, hij maakt bekend wat verborgen is. Hij doet dat zowel in ontdekkende zin, als je graaf nog maar dieper mensenkind en je zult nog meer gruwelen vinden, als ook in vertroostende zin. Want voor zulk een ontdekte zondaar, en wie de gronden weggebrand zijn, die verslagen werden in het hart, doet hij het licht opgaan over het kruis. Doet het licht opgaan over het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Ja, hij wijst verslagen zondaren op die dierbare Christus, die verzoening verworven heeft, geliefde. En nu die beide gangen, die blijven nu doorgaan, die ontdekkende en die vertroostende werking. En hoe meer een zondaar nu door dat vuur van den Heilige Geest ook verlicht wordt, hoe slechter hij eraf komt.
hoe zwarter hij zichzelf leert kennen maar. Zo krijgt het borgwerk, het alles vervullend borgwerk van de Heer Jezus Christus, meer betekenis voor zulke zonde, zodat die bruidskerk zo'n zwart in zichzelf toch beleidt. Maar alles wat aan hem is, dat is vans vergeeflijk. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Denk hier onmiddellijk aan het spraakorgaan. Tong is een gave die God ons gegeven heeft om te spreken. Maar ook die gave is door de zonde aangetast, geliefde. Denk maar eens aan wat Jacobus schrijft. De tong is een vuur. Wereld van ongerechtigheid. Och, behoeft van deze plaats nog niet toegelicht te worden wat Jacobus hiermee wil. Er wordt wat kwaad gedaan met de tong, geliefde. Maar wanneer u de Heilige Geest het hart vernieuwt, dan wordt ook de tong in dienst des Heeren gesteld. Dan zegt die psalmdichter dat u mijn tong en mond en hart de diepste grond toch wel behagelijk mogen wezen. Want dan wordt door de genade van de Heilige Geest zo gesproken dat anderen gewaarschuwd worden die buiten God en buiten zijn Christus op weg zijn naar een grote eeuwigheid. Dan wordt het niet hard gedaan, maar er zit warmte achter, de warmte van het vuur, geliefde. Dan krijgen we medelijden met een onbekeerd mens en wordt hij in liefde gewaarschuwd, maar anderzijds ook gelokt om tot het heil des Heeren te komen. Ja, door die genade van den Heilige Geest wordt er zo gesproken dat het anderen tot jaloersheid verwekt. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Dus niet op die gemeente in zijn geheel. Nee, op ieder persoonlijk. De genade van de Heilige Geest, leren we hierdoor, is particulier. En dan verspreidt ook ieder het licht naar de gave die de Heer hem gegeven heeft. Als bijvoorbeeld een huis verlicht is, geliefde, dan is er in ieder vertrek een lamp dat brandt. Misschien dat u wel eens een huis gezien hebt waarin alle vertrekken het licht aan was. Dat huis was verlicht. Maar als u in uw kamer zou komen, dan zou u zien dat er een groot verschil was in lampen. Dan zijn er sierlijke lampen en ook hoogst eenvoudige. Dan zijn er lampen die een sterk licht verspreiden. En er zijn ook van die nachtpichtjes die maar een beperkt vermogen hebben. Maar samen met elkander verlichten ze het gehele huis. En dan is er in dat hele huis niet één lamp, zelfs de sterkste niet, die door zichzelf brandt. Allen moeten ze het hebben van de energie die door één leiding wordt toegevoerd, geliefde. Zo is het nu ook met degenen die Gods genade kennen. Ze dienen lichtdragers te zijn, die de lof des Heren vertellen. Maar van zichzelf kunnen ze dat niet, maar door een Heilige Geest aangevuurd gaan zo goed spreken van de Heere. En dan elk naar zijn eigen gaven. En zo geldt het toch voor allen dat we nu samen eerst willen gaan zingen op Psalm 119, het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt in het 86ste vers van Psalm 119. Ten slotte, waartoe de Heilige Geest werd uitgestort. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ja, dat is nu eigenlijk het eigenlijke van Pinksteren, gemeente. Het eigenlijke van Pinksteren is niet dat geluid van die geweldig gedreven wind. Het eigenlijke van Pinksteren is ook niet die verdeelde tongen als van vuur. Het eigenlijke van Pinksteren is ook niet dat de discipelen begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun die gaf uit te spreken. Dat waren de tekenen die de komst van de Heilige Geest vergezelde. Maar het eigenlijke van Pinksteren is: en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En die vervulling was niet alleen de bekroning van het werk van de Heer Jezus Christus, maar die vervulling was vooral ook de bekroning van het werk Gods in de harten van de discipelen. En wat dat nu betekent, dat zegt Paulus in Galaten 4 in dat hoofdstuk dat u vanmorgen is voorgelezen. Daar wordt de kerk van de oude bedeling vergeleken met een kind, het kind der belofte, maar, zegt Paulus, een onmondig kind. Het was blijkbaar in Israël de gewoonte dat onmondige kinderen gesteld werden onder voogden en verzorgers. Die werden dus op een afstand van vader gehouden. Die werden zeker nog niet in de geheimen van vader ingewijd, geliefde. Want nu, zo verduidelijk Paulus met dit voorbeeld, dat zo handelde de Heer nu met het volk van de oude bedeling. Zeker dat volk, dat stond wel degelijk in een kinderlijke verhouding tot een Heer. De Heere had zich over dat volk ontfermd toen hij het verlost uit de dienstbaarheid van Egypte, toen hij het redde van de ondergang, toen hij zijn heilsbelofte aan dat volk gaf en ze door de Rode Zee waren doorgeleid, toen was het Gods volk geliefde. En zij stonden wel degelijk in een kinderlijke verhouding tot de Heere, daar hebben ze van gezongen toen ze uit de Rode Zee waren opgekomen. Maar datzelfde volk dat in een kinderlijke verhouding tot God stond, dat bij aanvang de verlossende kracht van Gods genade had leren kennen, datzelfde volk werd bij Sinaï onder de wet gesteld, geliefde. En zegt Paulus in de brief aan de Galaten dat daardoor de belofte wel niet teniet gedaan werd, dat daardoor die kinderlijke verhouding wel niet teniet gedaan werd, maar die wet hield dat volk op een afstand. Door de wet kwam dat volk aan de weet dat ze een zondaar waren. En daarbij Sinaï leerde het volk dat de belofte van de Heere ontvangen had, dat ze voor de majesteit van God niet konden bestaan, als God met ontzagwekkende tekenen daar op die Sinaï neerkwam. Toen deinsde het volk achteruit en toen vroegen ze aan Mozes: ga gij tot ons op, want wie kan God zien en leven? Maar geliefde, op Gods bevel werd daar bij Sinaï ook een tabernakel gebouwd. En in die tabernakel werd voor dat bevende volk, dat voor de majesteit Gods niet bestaan kon, als het ware de deur van de hoop ontsloten. Want in die tabernakel werd voorgesteld de weg der verzoening. En dat ontdekte volk, dat beter voor de majesteit Gods mocht daarheen gaan om bij het offer door de priester gebracht, verzoening met God te zoeken. Maar nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat het bloed van stieren en bokken de zonde geenszins kon wegnemen. En heel die rijke symboliek van de dienst in de tabernakel wees naar de Heer Jezus Christus. En de vromen van de oude bedeling die zuchten onder de dienstbaarheid van de wet en op een afstand hield, die hebben naar die Christus uitgezien. Dan hoort u er een, och, dat is als verlossing uit Sion kwamen, en een ander, och, dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederkwaamt. En de hemel is gescheurd, de belofte werd niet teniet gedaan. God heeft gedacht aan zijn genade. De volheid des tijds, zo zegt Paulus in Galaten 4, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, om mensen die benauwd waren onder de dienstbaarheid van de wet vrij te maken. En wat heeft hij gedaan? Hij is zelf onder de wet gekomen. Hij heeft die wet vervuld in lijdelijke en in dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft de vloek van de wet gedragen, geliefde. Hij heeft alles volbracht wat bij God te doen was. En zo heeft hij op grond van het heilig recht verzoening verworven. En daar hebben we over nagedacht met de heilsfeiten, nietwaar. Daarom heeft God hem opgewekt. Waarom heeft God hem opgenomen in den hemel, waarmee hij uitgesproken heeft: het heil is verworven. Dat ligt nu vast in Christus. Voor heel de levende kerk des Heeren. Maar wat Christus nu verworven heeft, dat moet nu toegepast worden. Ik zal proberen dat zo duidelijk mogelijk te zeggen, dat de kinderen het kunnen begrijpen. Dat moet nu uitgedeeld worden aan die kerk. Zullen zij bewust daarin delen. En zullen ze de vruchten van het werk van de Heer Jezus Christus proeven. En dat doet nu de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft gezegd: hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat heil werd nu aan de discipelen geschonken toen zij vervuld werden met de Heilige Geest. Toen nam die Geest het uit Christus en het werd hen geschonken, dat wil zeggen, toen verzegelde de Heilige Geest dat zij persoonlijk deel hadden aan dat heil wat Christus heeft verworven. Ja, dat zij onder wille van de Heer Jezus Christus tot kinderen Gods waren aangenomen. De belemmeringen viel weg. De afstand werd opgeheven. Heilige Geest vervulde hen, dat wil zeggen. Die Geest die riep in hen, schrijft Paulus in Galaten 4. Abba, Vader. En zo werd voor hen de toegang tot God, de Vader, ontsloten meer nog. God zelf kwam door zijn Geest bij de discipelen boven. En wanneer nu een zoon Esau mondig geworden was, dan werd niet alleen de afstand opgeheven, maar dan werd hij ook ingewijd in de geheimen van zijn vader. Dan nu, dat werd nu aan de discipelen. Dat werd nu aan de kerk geschonken.
Omdat we vervuld werden met een heilige geest. Ik zei zo even, toen kwam God bij hen wonen. De afstand werd opgeheven. Zij mochten komen in de binnenkamer van de koning, geliefde. En daar in die binnenkamer van de koning is het volle licht opgegaan over die heilsraad Gods. Toen hebben ze verstaan wat Paulus later schreef. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Daar in die binnenkamer van de koning is de ergernis van het kruis ten volle weggenomen. Ook daar kregen ze een geheiligd inzicht in die weg der verlossing, verstonden ze. Er was geen andere weg om hen met God te verzoenen. Dat kon niet anders dan alleen in de verheerlijking van het recht. Door de Heer Jezus Christus die zich daartoe tot in den dood toe vernederd had. Maar toen ze daar in die binnenkamer van de koning kwamen, ging daar niet alleen licht op over de Goede Vrijdag, over het kruis van Christus. Maar toen ging er ook licht op over Pasen, geliefde. En verstond ze het wat, waar God Christus opgewekt en God Christus daarin als borg gerechtvaardigd had. Dat zij om zijdent wil waren vrijgesproken van schuld en straf en een recht hadden verkregen ten eeuwige leven. Daar ging ook licht op over de hemelvaart van Christus. En verstonden ze het, dat hij als voorloper in het binnenst heiligdom was ingegaan, maar dat hij als het ware zijn kerk had meegenomen. En verstonden ze het, wij zijn met hem gezet in den hemel. En daarom gingen ze niet spreken dat ze bekeerd werden, maar daarom gingen ze spreken over de grote werken Gods. Dat hebben die mensen gehoord aan Jeruzalem. Hierin ligt gelijkertijd de gang verklaard van de hele levende kerk der Heere geliefde. Op Pinksteren krijgt God zijn volk terug. Op Pinksteren krijgt dat volk God terug. Dan ga je zingen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van s'Heeren wegen. Want groot is s'Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ik heb hem al van kunnen stamelen vanmorgen, gemeente. Maar verstaat u nu dat heilige geheim van Pinksteren? En zullen wij daarin u delen, dan moeten wij alle persoonlijk vervuld worden met de Heilige Geest. En voordat we uiteen gaan, mag de vraag toch wel in uw midden neergelegd worden. Deelt u nu in die genade? Of van huis uit niet? Van huis uit is een mens vervuld van de dingen buiten God, of mogelijk kan die ook nog wel vervuld zijn van godsdienstige dingen. Wij gaan redeneren over geloof en over bekering enzovoorts enzovoorts, maar allemaal in een beschouwende zin. Ze staan er feitelijk zelf buiten, geliefde. Ze hebben daar geen deel aan en dat is toch zo verschrikkelijk erg, geliefde. Want als u geen weet hebt van het zaligmakend werk van de Heilige Geest in ons, dan mist u nog alles. Dan bent u in feite nog vreemd aan de genade Gods. Maar mensen, wat houdt dat toch in? Ik ben wel eens bang dat de mensen aan die dingen ongeveer gewoon geraakt zijn, maar dat is verschrikkelijk als je onbekeerd bent. Dat is verschrikkelijk als je vreemd bent aan de genade Gods. Als je geen kind van God bent, dan ben je wat anders.
dan ben je een kind des torens. Een derde is er niet. En wat dat nu zeggen wil, een kind des torens, zo geliefde mijn taal is te arm om u dat duidelijk te maken, maar ik wens het van Gods wegen op uw hart op te binden vanmorgen. Als dat vol der belofte, leer het ook aan Gods volk in de ontdekkende weg, al zo bevreesd is voor God, als God zich een ogenblikje in zijn majesteit openbaart, dan dat het volk dat de belofte ontvangen had en bij de aanvang door de Heer verlost wordt, moest zeggen, wie zal God zien en leven? Hoe zal u het dan maken, mijn vriend? Mijn vriendin, is je zo onbekeerd buiten de genade, als een kind van de toren zult moeten sterven. Denk daar eens over na, het is geen geringe zaak om onbekeerd te zijn. Maar dan mag ik u toch zo zonder meer niet mee naar huis sturen. We hebben gehoord vanmorgen, de Heilige Geest is gekomen. Waar wilde hij komen? Ja, de Heilige Geest, die wilde komen in Jeruzalem, juist in Jeruzalem. In de bloedstad. En dan leest u verder in dit Pinkster-evangelie dat de Heilige Geest niet alleen bij de kerk gebleven is, maar dat die geest er duizenden uit die bloedstad in het hart gegrepen heeft. Daar wilde de Heilige Geest nu komen. Daar is hij voor gekomen. Om mensen die van nature kinderen des torens zijn, die voor God niet kunnen bestaan, te redden als een brandhout uit het vuur. Oh, wat is het dan groot dat u leeft. Wat is het dan een voorrecht dat u vandaag de verkondiging van het evangelie moogt beluisteren, mijn vriend, mijn vriendin. Wat is het dan een voorrecht dat ik u op mocht wijzen, dat die geest in de bloedstad wilde komen bij onbekeerde mensen. Ja, dat wordt ook telkens en telkens, als er een kindje in de gemeente gedoopt wordt, weer onderstreept. U luistert dan toch wel naar dat formulier, waarin staat dat de Heilige Geest bij die doop betuigt, dat hij bij ons wonen wil. En zo geeft de Heer ook aan onbekeerde mensen een pleitgrond aan de troon van de genade. Och, ga nu eens naar huis. En doet dat eens net, althans vragen om de genade of je dat moet betrachten. Als die gemeente daar in Jeruzalem, de Heer had ze een belofte gegeven, maar het was niet vervuld. Maar de mensen zijn als het ware aan den hemel blijven hangen. Zo vervulde God zijn belofte, geliefde. En dat is nu ook de weg voor een onbekeerd mens. Van nature een kind des torens is de Heilige Geest beloofd dat hij bij ons wonen wil. Al legt dat nu eens aan de Heere voor. En zeg eens, Heere, hier is een onbekeerde man, vrouw, een jongen, een meisje. Die vreemd is aan de genade van u de Heere niet kent. Die, het is vanmorgen verkondigd, een kind des torens is, oh God, die geest is gekomen, die geest is gekomen, Heere. Zoudt u in mijn hart willen komen wonen en willen komen werken, geliefd? Dat is de weg. Zoek dan de Heere. Terwijl hij te vinden is in het evangelie op Pinksteren, dat is en eigenlijk. Die God zal aangrijpen in zijn sterke. En eigenlijk die de naam des Heere zal aanroepen. Die zal zalig worden, geliefde. Als de Heilige Geest met zijn werking in het hart komt, dan wordt alles anders, want hij maakt alle dingen nieuw. En hoe dat de Heer alles anders maakt, daarover hoop ik u, als de Heer ons het leven schenkt in het avonduur, wat nader te gaan bepalen. Mijn tijd is voorbij en daarom wensen we hiermee te besluiten, de Heilige Geest is gekomen. O, ga met die boodschap naar huis en vraag voor het eerst of opnieuw, kom noordenwind en ontwaak gij zuidenwind en doorwaai mijn hof
opdat mijn specerijen uit mogen bloeien, ach, dat mijn liefste tot zijn hof kwam en aarde zijn edele vruchten. Amen. Laten wij eindigen met dankzij. Hoe past het, Heere, om de naam uw goedheid dankend te erkennen voor wat u vanmorgen ons wilde geven. Dat woord mocht opengaan. U hebt ruimte gegeven om het uit te dragen. En u vragen we vanuit de veelheid van de gedachten die neergelegd zijn, of u er daaruit zou willen nemen en die toepassen en heiligen aan de harten, opdat dat woord overdacht en bepeinst zou mogen worden. Heere, dat het aan u mocht binden, voor het eerst of ook bij vernieuwing. En breng ons vanavond weer samen in uw huis. Wilt u dat schenken in de genadige vergeving van onze zonden en ongerechtigheden? En wil ons horen, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Morgenochtend om tweede Pinksterdag vangt de dienst om 10:00 aan. Voor de eerste maal wordt u bekendgemaakt dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Arie de Jong en Getruida van Essen. De huwelijksbevestiging zal, zo de heren willen, wel even plaats hebben. Vrijdag over een week, dat is vrijdag 24 juni, 'smiddags om 3:15. Wij zingen tenslotte uit Psalm 118, het 14e vers, de Pinksterpsalm. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, en wat er verder volgt. Het 14e vers van Psalm 118. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.